Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij deze uitzending vanuit de Shepherd Grove, onze nieuwe locatie. En vorige week was de eerste uitzending te zien vanuit deze kerk. En ik moet zeggen dat we ongelooflijk blij zijn met uw reacties. Natuurlijk kijken heel veel mensen met weemoed terug naar de Crystal Cathedral. Maar ook in deze nieuwe locatie gaat het om één ding, het woord van God. En dat is wat Hour of Power motiveert en bezielt. Bonnie van Schaik, een opmerkelijke vrouw van 83 jaar jong, ging naar Afrika om daar te helpen met een Hour of Power reis, raakte zo bevlogen van de nood in Zuid-Afrika en heeft inmiddels een weeshuis en scholen gestart. En daar vertelt ze over in de Crystal Cathedral. Elisabeth Stefanko, ze zong vroeger in het kinderkoor van de Crystal Cathedral, is inmiddels een bekende songwriter en ze gaat een prachtig lied zingen, een brief aan God. En als gast vanmorgen bij Out of Power Nederland, Jorien ten Brinke. Hij is iemand die zich inzet voor de tieners, een vergeten groep waar veel over te doen is en waar niet iedereen raad mee weet. En goedemorgen Jorien, zelf als tiener heb jij ook een moeilijke tijd gehad, hè?
Nou, moeilijke tijd en wel een periode waarin ik aan het worstelen ben geweest, ja, met wie ik ben en wie God is en wat kerk zijn betekent.
Daar ga je over praten straks, want je hebt een groot tienerwerk opgezet, een hart voor tieners. En veel ouders worstelen met hun tieners, dus waarschijnlijk kun jij ons verder helpen. En zo een hele boeiende uitzending van Hour of Power. Fijn dat jij en dat u kijkt op dit vroege tijdstip, op deze mooie zondagmorgen. En iedereen een fijne dienst toegewenst.
From Southern California, welcome to the Hour of Power. You're now watching us from our new church home, Shepherd's Grove. Thank you for your continued prayers and support.
Happy that you've come here to this place. I know that many of you come here this morning feeling wounded, feeling broken. Some of you just got some really terrible news, and if that's you, you have absolutely come to the right place, because today we hope to remind you that today is blessed, that no matter how hard the things that we're going through are, that today is still blessed and that you are in God's kingdom. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it.
Please be seated. In preparation for this morning's message, I'm reading Jesus' words from Matthew 5. And seeing the multitudes, Jesus went up on the mountain, and when he was seated, his disciples came to him. Then Jesus opened his mouth and began to teach them. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. And blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of God. May he add his blessing. Thank you.
Wow, Mary and Ellie, thank you. That's so healing to our souls. We really appreciate your music. My guest today is Bonnie Van Skoik. Bonnie grew up in South Dakota in Minnesota, where her dream to become a registered nurse was fulfilled. Her 55-year career in nursing included working as a surgical nurse with the Mayo Clinic surgeons and becoming a director of nurses at private hospitals, a VA hospital, and American Indian hospitals, where she delivered over 300 babies. Bonnie then moved to Southern California and became a member of the Crystal Cathedral. In 16 years here, she was a cast member in the Glories of Christmas and Easter, was a New Hope counselor, and set up the initial healthcare program with a first aid and triage center at the Crystal Cathedral. Please welcome with me to Shepherd's Grove, Bonnie Van Skoik. Hi, Bonnie. How did the sort of possibility message of this ministry help you? That's where the story begins, right?
That's where it begins, you bet. I found that in my life I had a lot of ups and downs, like a lot of people do, and mostly uppers, because you don't have to pay much attention to the downs. Possibility thinking was in my line of thinking, but was so reinforced when I came here with all the people that I met, with our fabulous preacher, and you know him well.
Yeah.
But it really ensured me a better future to be able to think and act with the people that were in the same vein I was.
One of the important parts of implementing that possibility message from this church was interviews, like we're doing now.
Exactly.
And there was an interview that really touched your life.
Bruce Wilkinson.
What? Right. Tell me about that.
Well, he was telling us about the Prayer of Jabez, the book that he wrote on the life of Jabez. And I was getting towards 70 at this time, and I knew that I would one day move to where my son and his family are, back in Minnesota. But I wasn't quite sure what I was going to be doing when I got there, and it was really bothering me. And then we heard about this Mr. Jabez asking God to expand his borders.
Yeah.
And I thought, all right, maybe I don't need to be a nurse forever. Maybe there's something else God wants me to do. So I began praying that prayer, mm-hmm. but it got into me. And this is what I began to think about, was what can I do after being a nurse? I don't need to do that anymore, but what do you want me to do, Lord? And that's what came from that. And it was reinforced a number of times, because I heard him speak many times at the conferences in January. Mm-hmm. And that really brought me forward to where I wanted to be.
And of course, part of that led to where we met on our trip in Swaziland.
That's right.
We did a mission trip as a congregation to a Swaziland, where we planted gardens, and that's where Bonnie and I met the first time. I was sort of the shepherd of the group.
That's right. I was not able to plant gardens, and I went over initially to examine eyes because I knew how to do that, but the machines were held up in customs, and so I eventually ended up out with the orphans, which is where God wanted me in the first place. And at an orphan point, they don't have many. I think there's only three or four orphanages there, but the orphan children just kind of come out of the woodwork. They go to an orphan point, which would be maybe under a big tree or in a broken down building or wherever they could collect together. And if there was food, they'd be fed, probably the only meal of the day, that sort of thing. And that's where I was. The girls were very already learning this subservient behavior. So I'd say, well, Gogo, which is grandma, is very hard of hearing. You must say it louder so I can hear you. And they would do that. Look me in the eye and tame on the eye. So those are the things. We'd do the ABCs and do the numbers and little hand games. There were no toys of any kind, but everybody was patient.
And so all of that incredible experience in your life then really led you to do the ministry that you're doing now. So you're working with children and orphans and all of that. And that all came out of that one experience.
It came out of that because I had small grandchildren at that time, ages 4 and 6. I thought if somebody would come by to help them if they were in a situation like that, why shouldn't I?
Mm-hmm.
So that's how it all started.
So tell us, what are you doing now? I mean, tell us about your ministry.
We began with putting in gardens and putting in a well. 10% of the children die from intestinal disease due to bad water. And so I asked one of the people who was leading the group, Philip Shapiro, if he knew anyone in Swaziland that could help me do that. Yeah. This was about 4 days before we left. And he introduced me to John Weatherson, who was the head of FAO there, Food and Agriculture Organization of the UN. And we sat down, worked it out, and he volunteered to be the leader. He's still doing it as we're in Action for Africa, as our nonprofit organization. So that's how it all began, was that. We built a three-room school, working with the Minister of Education, Constance Simulani was her name, and we worked out a plan where we would build it, and then there were some requirements. We needed to build a duplex for the teachers. We put in the well, of course, and we had to put in bins to catch the water. We put in toilets.
Now you did
all that sort of thing.
And you've done all
that. That was
the
first project, yeah. And that's the last school we built, but now we're doing preschools. In a preschool, they're learning English. It's just volunteers in the community. There are no teachers as such. Mm-hmm. But the children are learning a little bit about English, how to be together as a group. Everything is a group effort. And they're making a difference in the nutrition, too. So
wonderful.
That's where we started.
Wonderful. That is so great. Maybe we can give Bonnie a hand just to congratulate her for all that great work. You know, look. So you gave us permission to say this. You're 83 years old.
That's right. I'm
you 83. Pursued your dream.
I find that I receive more in return than I ever give away in energy and that sort of thing. So it's really good for yourself. I mean, it's a little bit selfish on my part, but that's the way I feel. I come back more rejuvenated with more new ideas, and it's wonderful.
Well, it's a great encouragement and great wisdom and insight. We so appreciate you, Bonnie. Thank you for coming today.
Yes.
Maybe give her another hand for blessing us with her message.
Thank you.
All the best. We love you so much.
Listen to your children, pray on.
kinderen, tieners, jongeren. Ze zijn soms geweldig. En soms zeggen ouders, nou, ik zou eens even willen dat ik ze een dagje niet hoefde te zien. En dan gaat het vooral om tieners. Ik maak dat in de zomer mee. Dan reis ik door Europa, kom veel op vakantieparken waar heel veel tieners zijn. En die kunnen best wel eens lastig zijn. En dat heeft allemaal een oorzaak. En wie zorgt er nou voor die tieners? Wie begrijpt ze? Nou, dat is in ieder geval Jurien ten Brinke. Hij is vandaag onze gast. Hij heeft een programma voor tieners ontwikkeld. Dat heet Be Courageous. En goedemorgen, we hebben je straks al gezien, maar fijn dat je hier bent. Jij hebt een filmfragment meegenomen waarvan je zegt, nou, dat maakt op mij een diepe indruk. Leid het even in als je wilt.
Ja, dat is een filmpje wat we gebruiken in dat tiener- en jongerenprogramma Be Courageous. Waarin we kijken naar een klein meisje, dat is Tina Turner, die heel bijzonder talent van God gekregen heeft. Hè, en een prachtige stem om dat te gebruiken voor God.
Young lady, what is wrong with you? You just cut out all that wild gyration and blues shouting in here. It ain't the 4th of July picnic, and you ain't singing with Mr. Bootsy Whitelaw and his slide trombone. Show the Lord a little more respect. Do you understand me? Do you understand me? Bright light from Bright Light.
Bright light, my little light, I'm gonna let it shine. Bright light, my little light, I'm gonna let it shine. My bright light, little light, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. For
him,
this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine,
I'm gonna let it shine. Dik jaar geleden tegen. En dat is echt het filmpje dat ik wil gebruiken tijdens het programma. Omdat in dat filmpje heel duidelijk wat mij betreft verwoord wordt dat heel veel tieners en jongeren op een of andere manier toch teleurstelling meemaken in hun leven. En dat ze het talent wat ze gekregen hebben, wat ik net zei van God, dat ze op een of andere manier dat talent niet kwijt kunnen. Dat de volwassen wereld dat talent bij kinderen, bij tieners en jongeren niet zien. En dat ze eerst maar eens even normaal moeten doen en volwassen moeten worden voordat ze dat talent dan kunnen gaan gebruiken. En ik zie dat ook heel veel in de kerk gebeuren helaas. Dat het talent wat tieners hebben, dat niet wordt ingezet. Ja, dat we hele lage verwachtingen van tieners en jongeren hebben. Terwijl ik geloof dat er zoveel kracht in tieners en jongeren zit, joh.
Waarom is het dan dat we zo moeilijk met tieners kunnen omgaan? Wat is ons probleem?
Ja. Nou, als ik eerlijk ben, Jan, ik snap die vraag gewoon niet. Hoezo is het moeilijk om met tieners om te gaan? Ik vind het heerlijk. Ik zat gisteren met mijn kinderen, ik heb een paar kinderen, die hadden een of andere uitvoering van school. En dan zitten er gastjes uit groep 8, die zaten in de kerkbank voor mij. En allemaal te donderjagen en zo. En nou, dat maakt iets in mij los of zo. Dus iedereen zit daarna te kijken van wat irritant. Maar ik vind het eigenlijk juist leuk. Dus ik maak een babbeltje met ze. Ik zeg van, joh, wel een beetje opletten, hè? Niet in slaap vallen, jongens. Al helemaal glunderen naar achteren. En opeens, opeens zitten ze beter of zo. Volgens mij is dat echt te maken met dat je ze tijd geeft. Dat je een ander laat zien van, joh, ik zie jou wel. Je hoort er pas bij als je volwassen bent en als je wijs geworden bent. Het is heerlijk om een keer onderuit te gaan als tiener, toch? Het is toch heerlijk dat je gewoon in een kerk zit of in een familie zit of in een sfeer zit op school waar je gewoon een keer op je bek mag gaan. Sorry dat ik het zeg.
Dus je mag een keer dronken thuis komen.
Ja, waarom niet? Dat hoort er toch bij het volwassen worden, bij je ontwikkeling. Als er straks de grote boze wereld ingaat, Vertrouw erop dat God iets in hen gelegd heeft en dat hij dat zal ontwikkelen. En dat heeft volgens mij alles te maken met dat je ook een fout mag maken. Ja. We mogen leven van genade.
Je hebt een programma ontwikkeld voor tieners, met name. Dat heet Be Courageous. Wat heb je bedacht?
Nou weet je, in die gesprekken met die tieners en jongeren zag ik heel veel gebrokenheid ook. Hè. Ik ben inmiddels een jaar of 10 met de tieners en jongeren trek ik op. En wij leven wat mij betreft een hele maakbare wereld. Ik noemde ook al eens het Facebook tijdperkje waar we nu in zitten, waar het allemaal heel erg aan de buitenkant gaat.
Sorry hoor, ik zit ook heel druk op Facebook.
Dat is prima toch? Oh. Alleen, kwetsbare kant is ervan dat het alleen de mooie, fantastische kant is van ons leven. Wij kiezen ervoor om vooral die leuke kant te laten zien. Die ene pagina uit dat levensboek van mij. En dat vind ik moeilijk. Want als we dat met z'n allen doen, daarmee communiceren we onbedoeld weliswaar en onbewust. Joh, het gaat alleen maar om de mooie dingen in het leven. En dan is er geen tijd en geen ruimte en geen aandacht voor de gebrokenheid. En er is heel veel gebrokenheid. Ik ontmoet tieners en jongeren, als ik met ze in gesprek ben, die ontzettend teleurgesteld zijn in het leven. Die teleurgesteld zijn in vaders, in moeders, die teleurgesteld zijn in de kerk. Gasten die elkaar onbedoeld pijn doen. Meiden die gebruikt worden door jongens en weer gedumpt worden. En dat is heel heftig. Er is heel veel stil verdriet. En daar wou ik zo graag wat aan doen. Vorig jaar hebben we een programma ontwikkeld. En daarin gaan we met tieners echt gewoon een soort van ontdekkingstocht in. Van joh, wie ben je nou eigenlijk? Bijvoorbeeld zo'n werkvormpje wat we gebruiken tijdens zo'n dag. Wat we dan doen is dat we het verhaal vertellen over de Titanic, hè, die dan tegen die ijsberg aan knalt. En met een heleboel slachtoffers. We vertellen dat verhaal even op hoofdlijn. En vervolgens vraag ik bijvoorbeeld aan de meiden. Hé, meiden, wat zien jullie nou bij jongens? Wat zien jullie nou bij jongens? En komt een stoer gedrag, macho's, eigenwijs doen. En altijd de flinkste willen zijn. Nou, allemaal leuke dingen. Hè. Worden er dan geroepen in die zaal. En de jongens allemaal, en die meiden allemaal gillen. Helemaal leuk. Dan vragen we het aan de jongens. Hé, hey, jongens, wat zien jullie nou bij meiden? Nou, dan vertellen die jongens. Ja, ze zijn allemaal bezig met hun uiterlijk. En altijd gegiegel enzovoort. Nou, natuurlijk de cliché dingen, hè? Maar dan vertellen het verhaal van eigenlijk is ons leven net als een ijsberg. Het topje van de ijsberg, dat is zichtbaar, dat zit boven die waterspiegel. Maar het meeste van jou en mijn leven, dat zit onder die waterspiegel, dat is niet zichtbaar. Maar en dat is al heel leuk, want dan verandert echt gelijk iets in de zaal, dan delen we die dingen uit. Dus ga nou eens met elkaar in een kleine groep zitten en ga nou eens voor jezelf beschrijven, wat zit bij mij boven die waterspiegel? Wat laat ik zien van mijzelf en de ander? En vervolgens, wat zit onder de waterspiegel? Wat laat ik niet zo goed zien? Of wil ik niet laten zien? Wat zit er bij mij van binnen? Huh? Ik vind het heel belangrijk om aandacht te vragen.
Hoor.
Dat is confronterend. Ja, dat zien we ook. Ja. Dat is confronterend. Omdat het iets doet met de sfeer. Dat ze heel opeens veel rustiger worden. En echt het nadenken. Zijn van, hey joh, ik heb er überhaupt eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Wat zit er eigenlijk bij mij van binnen? En waar komt dat vandaan? En als ik teleurgesteld ben in een aantal mensen, waarom dan? Waar komt dat door?
Ja.
Dat vind ik heel belangrijk. Om daar met ze over in gesprek te zijn. Om vervolgens ook te kunnen laten zien wie God is. En hoe God hun leven bedoeld heeft. En hoe heerlijk het is om te leven van vergeving.
Ja, maar is dat voor tieners toegankelijk, God? Is dat dan niet iets waarvan ze zeggen van, nou ja, jongens, in onze ontdekkingsreis in het leven, is dat ook voor mij een vaag begrip?
Nou ja, een leuke vraag. Want natuurlijk, maar dat herkennen jij en ik ook. Wij hebben soms ook momenten dat we denken, Heer God, maar waar bent u nu dan? Ja. Laat de Bijbel dan volstaan met dat soort vragen ook in de psalmen over waar God is. Dus tieners hebben dat ook. Tuurlijk, dat was voor mezelf ook een worsteling.
Ja.
Ik kom uit de gereformeerde gemeente van origine. En daar was het heel erg zoeken van, wie is God dan? En wie is hij dan voor mij? En klopt dat dan met hoe ik het beleef en wat ik hoor in de kerk enzovoort? In Nederland en in West-Europa benaderen we God vanuit een soort schuldmotief. We hebben een probleem en Heer God, wilt u ons vergeven? Wilt u het oplossen? En dat snap ik. Dat snappen we met z'n allen, want we hebben vergeving nodig. Maar in Afrika, joh, waar ze meer dan ooit moeten lijden, daar stellen ze überhaupt die vraag naar het lijden niet. Want dan zeggen ze, God is mijn schepper. Dat is voor mezelf zo'n les geweest.
Nou, is er de zelfmoord onder jongeren en tieners groot? Dat neemt elk jaar toe.
Mm.
Heb je het ook meegemaakt?
Mm. Ja, zeker. Want in het programma stellen we die vraag ook. Hè. Meer aan het einde van de dag. Dan hebben we een gesprek met die gasten. Naar die kleine groepjes. En dan zetten we ze aan één kant van de zaal neer. En dan stellen we een aantal vragen. Een aantal casussen. Een aantal levensgebeurtenissen. Rondom zelfmoord. Maar ook rondom geweld. Dan vragen we ze om een stap te zetten. Dat doen we heel bewust. Omdat we geloven. Als je voor jezelf. De situatie, die dingen die je toe doen in jouw leven. Als je die serieus neemt. En een stap zet. Daarmee zeg je dan ook, hey, ik wil ze niet langer wegdrukken, als het ware in de kelder van mijn levenshuis met de deur op slot. Daar krijg je hele verbitterde en verzuurde mensen van. Maar ik wil dat juist serieus nemen. Ik wil tijd voor vrijmaken. Ik wil mensen in mijn omgeving gaan zoeken om over deze issues te gaan praten. Ik wil dat stille verdriet wat ik diep van binnen met me meedraag, of de geheimen die ik met me meedraag, die wil ik in het licht brengen.
Weet je wat ik zo mooi vind? Dat je zo echt erin gelooft en zo intens ermee bezig bent.
Ja, absoluut.
Dat straal je helemaal uit.
Ja. Ja, dat is wat je zegt. Ik geloof erin. Ik geloof echt dat we in een tijd leven waarin tieners en jongeren dat zo nodig hebben. Dat ze gezien worden, dat we ze serieus nemen, dat we tijd voor ze vrijmaken en met ze in gesprek gaan.
Heel mooi. Ik zou nog uren naar je kunnen luisteren. Be courageous. We zullen even op het scherm laten zien hoe je verder informatie kunt krijgen.
Ja.
Ik ga jou twee boeken geven van iemand die net zo gepassioneerd is als jij. Jullie zijn van dezelfde leeftijd, Bobby Schuller. Je kent Out of Power, vind je
dat?
Zeker,
ja. Hour of Power. Het mooie vind ik dat intochtslied, dat vreugde, louter vreugde is bij u van eeuwigheid. Het lukt Hour of Power om de blijdschap van het christelijk geloof, hè, de blijdschap van het leven met God, om dat de wereld in te blazen. Dat vind ik prachtig, want dat is het, vreugde.
Ja.
Dat vind ik heel mooi.
Oké. Okay. Je krijgt dit boek, Het Koninkrijk van God, is nu. En dit is onze nieuwe uitgave. 52 weken vol geluk. Je had het al even over. En een agenda met allerlei overdenkingen.
Dankjewel. Hey. Ik heb ook nog iets voor jou. Ja, zeker. Nou, kijk, dit is een armbandje wat wij geven aan tieners en jongeren, zeg maar. Ja? Aan het einde van het programma. Daar staat ook ons logo natuurlijk op. Hè, en daar staat dan de tekst op: wees dapper, moedig en sterk. Ja. Nou, dat is wat we heel graag willen doorgeven aan mensen. Want wat je ook meemaakt in je leven, dat is ontstaan naar aanleiding van Bijbeltekst Joshua. Ja. Dat Joshua het volk Israël, het beloofde land, hè, dat beloofde land moet binnenleiden. En Joshua durft niet. Die had een enorme klus natuurlijk. Ja. En dan zegt God: wees vastberaden en standvastig. Wees moedig, dapper en sterk. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, ik de Heer ben jouw God, ik ben bij je. Dus dat armbandje wil ik ook aan jou geven. En dat zegt God niet alleen tegen tieners en jongeren, dat zegt God tegen volwassenen, tegen elk schepsel.
Nou, alsjeblieft, man. Waterval.
Ja.
Ga jij mooi door met je fantastische werk, Be Courageous. Ja. En wij gaan terug naar de Christelijke Kerk. We gaan zo meteen luisteren naar Bobby Schulhaus, die het heeft over de bergreden.
Okay.
Zo fantastisch, hè? Over zalensprekingen.
Geniet u ook zo van de toespraken van Bobby Schuller? Beleef nu Hour of Power Live, want Bobby komt naar Nederland. De eerste drie bijeenkomsten zijn Hour of Power Live Classic. Hour of Power zoals u gewend bent. Kom naar een van deze avonden op 11 maart in Rotterdam, 12 maart in Arnhem en 13 maart in Groningen. De vierde avond is Hour of Power Live Young at Heart. Een Hour of Power avond voor iedereen die zich thuis voelt in een meer casual setting. Want zoals Bobby Schuller zegt, de boodschap is hetzelfde, maar mijn pak en stoptas laat ik thuis. Kom en ervaar het zelf, 14 maart in Hoofddorp. Bestel nu toegangskaarten. Ga naar onze website of bel ons kantoor.
I'm really looking forward to coming to the Netherlands in March, and I hope I'm gonna see you there. God loves you, and so do I.
Ervaar Hour of Power Live met Bobby Schuller. U komt toch zeker ook?
On this journey through these darkened days, we've kind of lost our way, took some doors we'd never take, but there you were, right beside me. You never left me
that they could see what love has done.
letter to you. And it says basically thank you.
The Sermon on the Mount is Jesus' invitation to an incredibly vibrant and unbelievable life. The Sermon on the Mount is one of the most wonderful gifts God has ever given to the world. It was a gift of absolute spiritual knowledge. The Sermon on the Mount is God's attempt to use men and women to overcome evil with good in human history. And we're going to continue to look at this. Today, we're looking at the famous Beatitudes, which is sort of how the Sermon on the Mount begins. And this is Jesus addressing essentially the issue of suffering. Many of you have come here today suffering. Some of you have lost a loved one. Some of you just lost your job, or you have no money, or you just got a really bad report on your health. And maybe you just got up today, maybe you haven't been here for a long time, and you said, I need to go to church today. Things aren't looking good. And if that's you, you've picked the best day to come, because today is Jesus' pronouncement to those who are suffering. Jesus pronounces to those who are suffering that they are blessed. There are very few things in this world that prohibit people from believing in God or loving God or getting close to God than suffering. Suffering is the number one way the enemy tries to convince people to doubt God. There is a part of you that hates suffering, hates it if you're a human being. There is a part of you that says when a kid dies, that's a bad and horrible thing. There is a part of you that says pain is bad, guilt is bad, loneliness is bad. That part of you is the godly part of you. The very fact that you hate suffering is one of the absolute proofs of God. Suffering is the heart of God. God hates suffering and he wants to overcome it and he wants to use human people to do it. And although I don't have, this is like one of those sermons I wish I had 3 hours in which we could go through all of the philosophies as why the world has suffering, it does. And what we then have to ask is, does God hate suffering or does God love it? And he hates it. And this is sort of how Jesus begins the Sermon on the Mount. Jesus is at the beginning sort of his ministry. He kicks it off by healing a bunch of people. All of these people, many of whom are sick and hurting, want to follow Jesus because they're hoping that he'll heal them. He's become famous for all of the miracles that he's done. There he is standing on a mountain, and thousands of people are gathered. And what you're really seeing is not an audience, but a line. A line of people who are wanting to get healed. Some of these people have leprosy. Some are bleeding. Some are dying. Some have no money. Some are hungry. And they're waiting in line for Jesus to bless them. And to be blessed means I will be fed. And to be blessed means I will be healed. And to be blessed means I will have money. And Jesus is going to heal these people. He will. You see it at the end of the story. But before he does that, he wants to give them knowledge of what it really means to be blessed. The word blessed here is makarios, which actually means to be happy, to be filled with joy and life, a flourishing life. These people think a flourishing life means money and health. And Jesus begins his Sermon on the Mount by disagreeing with them. In his days, the most blessed people were either the Pharisees or the Roman elite. The Roman elite believed in power and wealth and prestige and glory. And so some of these people thought, if I'm like that Roman with power, prestige, money, and glory, I will be blessed. The Pharisees taught that the one who's blessed is the one that follows the law perfectly. You know, those Pharisees, they didn't believe you could spit on the ground on the Sabbath because if the spit rolled, that was like you were working. They were burdened by incredible, hefty legalism that was soul-killing. And so people believed that if I was holy enough, I did everything perfectly, if I was super religious and did everything right, well, then I would be blessed. And so here there are these people that automatically presume that they know what it means to be blessed. And so to be healed, to be with Jesus, you know, to be healed and to get money or to get food or whatever, that means that they're going to be more like the Roman citizens and more like the Pharisees, meaning they're going to be blessed. And Jesus begins his sermon by essentially telling them, that's not what it means to be blessed. And so he begins with the Beatitudes. There are two schools of thought in the Beatitudes. Most people teach that the Beatitudes are sort of like a way to live your life. For example, you should be poor in spirit. You should, I guess, mourn. You should be meek. You should hunger and thirst for righteousness. This is one school of thought, even the one that my grandpa ascribed to, and there is a lot of good that can come out of a study like that. It's usually a good thing because usually the way the study goes is poor in spirit means humble or something like that. It goes in some direction like that. And meek means that you don't, you know, sort of push or insist on your own way. Those are good things to do. They really are. But I'm from a different school that believes that what Jesus is doing in the Beatitudes, the blessed are those, is not giving 8 or 9 new commandments about how to live life. He's not giving 8 new attitudes for powerful living. He's simply making a declaration to people who are suffering. And there's a big difference. The first beatitude is, blessed are the poor in spirit. Poor in spirit means to be spiritually bankrupt. It means to have very little moral or biblical or religious knowledge. And he says, theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn. To mourn is to be someone who is totally overcome with sadness and pain at the loss of someone that you loved and not having any idea how to cope with it. Blessed are the meek. These are people that don't stand up for themselves, people that don't speak up for themselves, people that are overrun. Jesus says they'll inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. That word righteousness is dikaiosune, which means justice. Blessed are those who hunger and thirst for justice in their life. Someone who's been violated. That's the father whose daughter was violated and the guy was never caught. That's the mother whose son was murdered and the murderer was never caught. Blessed are you when you hunger for justice. And Jesus is speaking to an audience of people who are overcome with incredible sadness and suffering. And he says, blessed are you in the midst of your terrible suffering, in the midst of your horrible life, because the kingdom of God has arrived. Jesus is saying, I have come in the midst of your terrible cries to God to bring hope and life and renewal and joy. Jesus is not saying, blessed are you when you are poor in spirit. He's saying, blessed are you in spite of being poor in spirit. He's not saying, blessed are you because you mourn. He's saying, blessed are you in spite of the fact that you're in terrible mourning, because the kingdom of God has come. You see this a little bit in Luke chapter 6. It's a little more clear. Jesus says, blessed are the poor. Blessed are those who are hungry. Blessed are those who weep. Blessed are those who are being excluded. Jesus is speaking to people who are suffering. Believe it or not, Simon and Garfunkel got the best interpretation of the Beatitudes when in their song they said, blessed are the sat upon, the spat upon, and the ratted on. That's actually much closer to what Jesus was getting at when he was talking to people who had been beat up by religion, people that were starving, people that were sick, people that had no hope, people that were told they were going to die in a week because of some illness. He's saying to them, you are blessed. I was going to do my own translation, but Bill Gaultier sent me his, and I like his better. It said, blessed are you when you're spiritually poor, for you can live in the kingdom of the heavens. Blessed are you if you're grieving a loss, or you can experience God's comfort. Blessed are you if you're shy, for you can inherit the best the earth has to offer. Blessed are you if you're suffering from injustice, for you can be filled with God's life. Blessed are you if you're tender-hearted towards all who are wounded and needy, for you can know God's tender heart for you. Blessed are you if you're pursuing seemingly unattainable ideals for your unattainable ideals, for you can find God. Blessed are you if you keep getting caught in the middle of conflicts, for you can be at peace as God's child. Blessed are you if you're persecuted badly, for you can live in the kingdom of the heavens, where there is a reason to jump for joy. You see, there are two views in Jesus' day, and there are two views today about who is truly blessed. And they're the same today as they were then. Who is blessed today? If you were to go around and you were to really, you know, read people's minds to get the honest answer, the honest opinion from them, who do you think is the most blessed today? You would see, based on the way people live their lives, who they think is really blessed. And you would see people essentially saying that those who are famous, those who are healthy, and those who have lots of money are blessed. Think about the way you live your own life. Do you live your life for these material things more than anything else? If so, you believe that these are the things that make a person blessed. Now, you guys know me. I hope you are healthy. I hope you are rich. Keep in mind, I do not think that it's bad to be rich, that it's bad to be healthy. I hope you're rich. I hope you're healthy. But I hope you know that has nothing to do with the thriving, fulfilling, life-giving kingdom of God, which is available to everyone. All of us suffer. All of us have pain. All of us have guilt in our life. All of us are constantly going through change. All of us suffer loneliness. And Jesus comes onto the scene to say to you and to say to me that there is hope. And that hope is in Jesus. If we have a life in the kingdom of God, there is this deep hole within every human being that is filled by God. If that hole remains empty, we deceive ourselves in thinking that it can be filled with any of these other things. And Jesus teaches his people that filling that empty void, that hole, leads to the greatest, most fulfilling, most exciting life ever. And so what Jesus said in the Beatitudes are, even if you're suffering, you're blessed because you have me. Even if you're suffering, there is hope. You will overcome. Even if you are broken, even if you are sick, even if you've lost everything, there is hope. You don't need to give up. Jesus says, you have a wonderful present. That was not a wordplay. A wonderful present, a wonderful today in me because I am here. And you have a wonderful future. If the future has me, this is what Jesus is teaching his students. That no matter how bad suffering gets in life, if you have Jesus, you can get through anything. And that's the message of today. And that's the message of the Beatitudes. That even if you're poor in spirit, you have hope because Jesus has you in his hands. If you're in mourning, if you're meek, if you're humble, if you're a doormat, if you're sat on, if you're persecuted, if people hate you, if people say bad things about you, you have the unending favor, life, and love of God. And no one can take that from you. No matter how sick you are, no matter if you've been told you have a week to live, you have hope and a wonderful future. Listen to me, friends. No matter how sick, run down, poor, or broken you are, if you have Christ in your life, you have a wonderful future. A wonderful future. And you can trust him. Let's pray. Father, we come to you in Jesus' name. And I pray a special prayer for all who come here sick and broken. I pray, Father, that no one here would throw away their tomorrow or their future. Lord, I'm praying that by your Holy Spirit, you would give an incredible joy and strength to everyone here. That whether it's good times or bad times, whether we feel lucky or cursed, whether money comes at us or money is taken or health comes or health is taken or whatever, I pray that your power and your life would give such full and rich joy to all of us that no one could shake us and no one could break us. Lord, we love you. In Jesus' name, amen. Thank you, everyone, for coming today. My hope is that you leave here today encouraged that there is a thriving, fulfilling, flourishing life in a spiritual way that can totally revive and restore you. And so now I send you with a benediction. May the Lord bless you and keep you. May the Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Speciaal voor u als kijker, met Hour of Power naar Israël, in de voetsporen van Jezus. Van 21 tot en met 28 mei reist u met Bobby Schuller en Jan van der Bos langs de mooiste culturele, bijbelse en historische plaatsen van Israël. Onder de indruk raken van panoramische vergezichten, een bezoek aan onder andere de Klaagmuur, de geboortekerk in Bethlehem, de Berg der Zaligsprekingen en de Dode Zee. Samen op zoek naar Bijbelse schatten. Tijdens de geweldige toespraken van Bobby Schuller komen Bijbelse verhalen tot leven. Een bijzonder indrukwekkende reis, vol inspiratie en ontmoeting. Dat wilt u niet missen. Een Hour of Power reis is samen geloven, samen beleven. In aansluiting op deze reis kunt u ook een aantal dagen genieten van het mooie Jordanië. Vraag informatie aan via www.hourofpower.nl of bel 035-538-0588.
Ik denk dat het een hele mooie reis geworden is. Er zijn inmiddels 75 deelnemers, er kunnen niet zoveel bij. Dus ik verheug me ook op die reis, want ik mag ook mee. Volgende week hopen we weer te zijn met Hour of Power. En dan nog even naar mijn goede vriend hier op de bank. Hoe moeten wij de week allemaal weer in? Zeg
wees een dapper, moedig en sterk.
Wees dapper, moedig en sterk. Dat wens ik iedere kijker van Hour of Power toe. En ik hoop tot volgende week. Blijf in contact met ons. Want op onze website kun je meer lezen over het tournee van Bobby Schuller. Over de reis naar Israël en Jordanië. Over de boeken, over het dagboek. Nou, noem maar op. Ik wens iedereen een hele fijne zondag toe.